Van harte welkom bij Chess Capital. U luistert naar de Nederlandstalige podcast over waardebeleggen. Mijn naam is Joël Scholz. Samen met mijn medeoprichter Sam Hollanders lezen we de boeiendste boeken en volgen voor u de memo's en blogs van de grootste waardebeleggers. Alle afleveringen zijn gebaseerd op teksten die u vindt op onze website www.chesscapital.be. Hey, hey, beste luisteraar. Welkom voor dit tweede deel, het laatste deel van het tweeluik over risico, het misverstane woord. Een maand geleden heb ik het thema aangesneden en toen heb ik u beloofd om wat meer in te gaan over wat is dat nu precies, het risico, dat fenomeen, waarom wordt dat verkeerd ingeschat. En ik heb u toen de belofte gemaakt van in 10 relatief korte thema's de invalshoeken op een rijtje te zetten. Wij hebben een maand geleden de eerste 4 thema's besproken en voor de goede orde van zaken zal ik u die alle 4 eventjes kort nog introduceren om dan verder te gaan met het 5e thema. Het eerste thema dat ik aansneed was het feit dat volatiliteit geen risico is op de beurs als je beleggingshorizon maar lang genoeg is. Het tweede thema ging over het belang van het weten wat je aankoopt. Het derde thema was het, daar iets dieper op ingaand, het vermijden van risico door expliciet op zoek te gaan naar kwaliteitsbedrijven. En het vierde thema ging over het downside risico. We kijken met z'n allen te veel naar boven, wat een investering me zou kunnen opbrengen, en te weinig naar beneden. We gaan dus nu verder met het 5e thema. Te weinig diversifieren is een groot risico. De verblindende succesverhalen hoor je van de ene ondernemer die zijn miljarden kapitaal heeft opgebouwd door zijn ganse fortuin met één onderneming op te bouwen. Bill Gates bij Microsoft, Jeff Bezos bij Amazon, Amanda Ortega, misschien iets minder bekend van Inditex, Larry Ellison van Oracle, Mark Zuckerberg van Facebook, Michael Bloomberg van de gelijknamige financiële dienstverlener en vele, vele anderen. Over die mannen hun succesverhalen zijn boeken geschreven. All in gaan op één bedrijf. Let op voor wat men noemt de survivorship bias. Enkel zij die succesvol zijn, worden genoemd. Zij die failliet gegaan zijn, halverwege hun verhaal, daar hoor je helemaal niks meer van. En nochtans zijn dat de interessante boeken. Zij die beschrijven wat er allemaal kan fout gaan. Vergissingen, die hoef je namelijk niet alleen en niet zelf te maken. Lezen over de vergissingen van anderen is veel goedkoper. Wanneer je belegt met je zuurverdiende spaarcenten, dan wil je niet bankroet gaan. Alles op één positie investeren is geen goed idee. Diversifieren is dan een beter idee, maar wel met mate. Maar hoeveel is dat dan wel? Hoeveel diversificatie heb je nodig om je risico te beperken? En dat brengt ons meteen tot thema 6. Te veel diversifieren is ook een risico. Wanneer je gaat diversifieren, dan heb je te veel aan te kleine posities. Dat is een dubbel probleem. Te veel posities betekent dat je niet meer goed weet wat je koopt. Een mens kan geen 100 posities opvolgen op een ordentelijke manier, tenzij je selecteert op basis van parameters, wat men noemt het kwantbeleggen. Kwantitatief, met andere woorden. Maar dat is dan weer een heel ander verhaal. Te kleine posities daarentegen, dat jaagt de kosten omhoog. Het risico bestaat precies wanneer je kosten bijna onzichtbaar oplopen. Enkele fracties van procentjes, bij elke aankoop en verkoop opnieuw. Die kosten wegen op je rendement. Maar wat is dan het juiste evenwicht? Een concentratie van 5 tot 10 posities is wat men noemt een zeer geconcentreerde portefeuille. Wanneer dat stuk voor stuk doordachte investeringen zijn in goedkope kwaliteitsbedrijven, dan zit je goed. Zorg er wel voor dat deze bedrijven niet gecorreleerd zijn met elkaar, dus in andere industrieën, andere geografieën. Koop dus geen 5 techbedrijven of geen 5 verzekeraars. Heb je meer dan 20 posities, dan voegt elke extra positie nauwelijks een risicoverlaging toe. Maar wordt het wel moeilijker om elke positie grondig te kennen. Het is veel makkelijker om 5 bedrijven te vinden waar je een voordeel hebt ten opzichte van de markt dan er 100 te vinden. Ga je gemiddeld diversifieren, zeg maar een 10 tot 20 posities, dan zit je in wat ik zou noemen de sweet spot. niet te veel posities om je belegging nog goed te kennen en ook niet te weinig posities om een goede diversificatie te hebben. Wat zeggen de grote beleggers over diversificatie? Peter Lynch die zegt, diversifieren in bedrijven die je niet kent, gewoon om te diversifieren, heeft geen nut. Bill Ackman, Warren Buffett, Charlie Munger, allemaal grote beleggers, zeggen elk op hun eigen manier dat diversifieren enkel maar je onwetendheid verdoezelt. Indien je niet weet wat je koopt, dan kan je dus maar beter een breed gamma hebben en breed diversifieren. Maar koop dan één of enkele ETF's, trackers, die de markt gewoon volgen. Overdiversificatie geeft een vals gevoel van veiligheid. Veel fondsbeheerders verbreden hun portefeuille alleen maar om klanten dat gevoel te geven. Wanneer je als privébelegger boven de 15 aandelen gaat, dan dien je echt af te vragen welke positie je beter kan verwijderen uit je portefeuille. Je kan beter werken aan de kwaliteit van je portefeuille dan aan de kwantiteit. Binnen je portefeuille kan je dan ook nog de fout maken van een foute positiegrootte, of in het Engels noemt men dat ook position sizing. Bij sommigen zijn de grootste posities de meest riskante en de kleinere, dat zijn dan net meer de veilige posities. Het omgekeerde is veel beter. Zorg ervoor dat de grote posities net die zijn met de laagste downside en dat degene waarvan je zeer veel verwacht maar een kleine fractie uitmaken van je belegd kapitaal. Thema 7. Goddeloos zijn is een groot risico. Daarmee bedoel ik dat je een beursgeloof dient op te bouwen, een eigen filosofie, een diep gewortelde overtuiging. Die kan je enkel bekomen door veel te lezen, door je te verdiepen in de beursgeschiedenis. Dan pas groeit je overtuiging dat beleggen voor de lange termijn veel beter is dan het zogezegde risicoloze spaarboekje of het zogezegde fiscaal interessante pensioensparen. Je dient te begrijpen hoe het beursspelletje werkt, waar de verdoken kosten en gevaren zitten. Het hebben van een goede filosofie is absoluut noodzakelijk voor succes op de beurs. Jan Longeval beschrijft in zijn boek God dobbelt niet op de beurs, ja daar zijn we weer met God, uitgave van Counselor BVBA maart 2019, het op deze manier. Wat ontbreekt is een beleggingsfilosofie. We hebben voetbalfilosofen, maar hoeveel beleggingsfilosofen hebben we? Iedereen heeft wel een of andere beleggingsstrategie, maar dat is niet hetzelfde. Pas wanneer je je beursgeschiedenis kent, ga je trends herkennen. Bubbels, valkuilen, patronen worden zichtbaar. Ervaring is de aanvulling die erbij komt met de jaren. Die kan je niet forceren, die komt vanzelf. Het is gewoon de optelling van onze vergissingen. Thema nummer 8. Te duur aankopen is een immens onderschat risico. Of zoals Charlie Munger, de partner van Warren Buffett, onlangs in een hilarisch interview zei: I didn't get rich by buying stocks at a high price. Wanneer je een huurpand koopt, hier ben ik weer met een voorbeeld vanuit vastgoed, aan €400.000 en verhuurt dat voor €24.000 per jaar, dan heb je netjes een rendement van 6%. Laat ons zeggen een normaal marktrendement. Als je datzelfde pand kan kopen voor €300.000, dus €100.000 minder, dan heb je 8% rendement. En bij een aankoop van €240.000 doe je waarschijnlijk de zaak van je leven en behaal je een rendement van 10%. Omgekeerd, wanneer je te veel betaalt, bijvoorbeeld door achter de koers te lopen van je droombedrijf en 100 keer koerswinst te betalen voor je geliefde techbedrijf, dan haal je nauwelijks rendement. Een koerswinst van 100 zou betekenen dat je het huis koopt aan €2.400.000. En als de huurprijs dan niet spectaculair omhoog gaat, dan heb je een probleem. Thema nummer 9. Te weinig belang hechten aan geluk, te veel aan kunde. Denken dat je het allemaal weet is een hele gevaarlijke. Het ergste wat een jonge belegger kan overkomen is een aandeel of een munt, een bitcoin of whatever, kopen die de volgende paar weken na de aankoop verdubbelt in waarde. Stel dat je zoon of dochter half vorig jaar Tesla-aandelen kocht en dan ook nog eens voltankte met bitcoins. Zoon of dochter lief denkt nu van zichzelf dat hij of zij A. de beste belegger ter wereld is, B. dat het beursspelletje poepsimpel is, C. dat snel rijk worden een natuurtalent is en D. gaat nu met veel grotere bedragen meer risico nemen. Dat fenomeen heeft een naam en dat noemt zelfoverschatting en dat loopt waarschijnlijk slecht af. Uitzonderlijke prestaties worden te weinig gelinkt aan geluk. Bij startende beleggers spreken we dan over beginnersgeluk. Dat verwarren met kennis en kunde is een groot risico. Combineer dit nu even met de gedachte van evaluatietermijnen. Op de korte termijn is de kans groot dat de factor geluk een belangrijke rol speelt, zoals in het voorbeeld hier juist gegeven. Op de lange termijn mag je ervan uitgaan dat het proces, de kennis en kunde van de belegger, meer gewicht in de schaal gooit. Wanneer je de prestaties van iemand beoordeelt, ook die van jezelf, dan dien je dus te kijken naar de lange termijn. Vergelijk het met een basketter die in het laatste kwart van zijn wedstrijd 5 3-punters scoorde. Is dat een supertalent? Ik weet het niet, ik heb er eigenlijk geen idee van. Geef me de statistieken van zijn 3-punterpogingen over zijn ganse carrière en dan kunnen we misschien iets zinvols vertellen. Dus vermijd beleggingsrisico door jezelf te beoordelen op voldoende lange termijn. En tot slot thema 10. Begrijp het verschil tussen risico en verlies. We eindigen waar we beginnen. Het woord risico is soms, meestal zelfs, fout begrepen. Een risico is de kans op een slechte uitkomst, dus een mogelijk verlies. Een verlies is een slechte uitkomst. Iets kan riskant zijn en toch geen verlies produceren. Je zet bij een kop- of muntspelletje bijvoorbeeld 6 keer na elkaar al je geld op munt en het muntje valt 6 keer goed. Lucky you. Je hebt veel risico genomen, namelijk 2 tot de 6e macht. Je had 1 kans op 64 om te winnen en 63 kansen op 64 om alles te verliezen. Negatieve gebeurtenissen, kopgooien in dit geval, produceert een verlies. Risico nemen op zich produceert geen verlies. Het probleem stelt zich dat de resultaten van onze acties wel zichtbaar zijn, maar de manier om er te geraken niet. Daardoor zijn mensen gefocust op het resultaat en dat is verkeerd. Het proces is belangrijker. Wanneer je zoon of dochter thuiskomt met de boodschap ik heb 10.000 euro gewonnen, dan spring ik geen gat in de lucht. Ik wil eerst weten hoe dat kapitaal gewonnen werd. Is dat door een spelletje Russische roulette gisteravond of door een goede belegging waar ik niets van af wist? Dat maakt een hele wereld van verschil. Met deze mindset kan je ook je portefeuille beoordelen. Heb je een aandelenportefeuille van Russische roulettespelers, de zwakke bedrijven of ze bestaan uit bedrijven die reeds jarenlang gestaag aan de weg timmeren, de sterke bedrijven? Dat is de vraag die elke belegger zich eigenlijk permanent moet stellen. Zo komen de zwakke bedrijven in de problemen wanneer ze onder stress komen te staan. Voorbeelden zijn bedrijven met lagere marges dan hun concurrenten of balansen beladen met veel te hoge schulden. Wanneer de concurrentie nog iets heviger wordt, dan hebben ze geen ruimte om de prijzenoorlog te winnen en wanneer de rente oploopt, komt hun betalingscapaciteit in het gedrang. Dat zijn maar 2 voorbeelden om aan te geven dat je bedrijven dient te screenen op welk risico ze lopen. En het risico wordt pas zichtbaar bij situaties van hoge stress en dan leidt je verlies. Zo, dat waren de 10 thema's die ik wou behandelen rond risico. Ik hoop dat u er iets aan gehad heeft. En om het nog iets praktischer te maken, rond ik heel kort af met een klein overzichtje. En ik heb die 10 thema's gebundeld in 8 concrete punten. Dus enkele adviezen om je risico te verminderen. Punt 1. Beleg op de lange termijn en bekijk volatiliteit als een opportuniteit. Punt 2. Weet altijd wat je koopt, begrijp het en zorg dat je het kan uitleggen aan een 12-jarige. Punt 3. Richt je focus op kwaliteitsbedrijven. Punt 4. Ga na wat je kan verliezen eerder dan te berekenen wat je kan winnen. Kijk dus niet te veel naar boven, maar ga na of de grond onder je voeten stevig is. Punt 5. Diverseer niet te veel, maar ook niet te weinig, als je beter wil doen dan het gemiddelde van de markt. Punt 6. Zorg dat je een gezonde beleggingsfilosofie aanleert. Leer van de groten die je voorgingen. Lees veel, leer veel. Nogmaals, lezen, lezen, lezen. Punt 7. Koop nooit te duur. Te duur betalen, ook voor kwaliteit, is de vijand van een goed rendement. En punt 8. Laat je niet leiden door toevalstreffers, maar zorg voor een goede beleggingsstrategie en een goed onderliggend proces. Zo, daarmee sluit ik dit tweeluik af en de volgende keer zijn we er weer met een nieuwe nieuwsbrief van Sam. Tot dan!